Geliefde gemeente, jongens en meisjes, er kijkt iemand naar u. Nee, dat ben ik niet. Probeer het wel. Maar dat is de Heer. Daar moet je eens over nadenken. En de Heer zich omkerende. Zag Petrus aan. Is dat niet een kostelijke tekst voor deze morgen? Is er hier een in ons midden die echt van harte meegezongen heeft? Zie op mij in gunst van boven. Wees mij genadig, Heere. Daar komt het op aan. Dat persoonlijke element in de prediking moet altijd benadrukt worden. Zie op mij. Zie op mij. In gunst van boven. Ja, ook jij, mijn kind. Mijn jongen die misschien een beetje wegkruipt daar achterin. En zegt, nou, dan ga ik weer even lekker slapen, hoor. Maar de Heere kijkt je aan. En daar willen we dan naar luisteren wat dat betekent. Als Christus Petrus aanzag. En dat doet hij met een profetische blik. Met een priesterlijke blik. En met een koninklijke blik. Christus ziet Petrus aan. Met een profetische blik. Met een priesterlijke blik. En met een koninklijke blik. De Heer Jezus is door de politie, door de tempelpolitie gearresteerd. En meegenomen naar het huis van de hoge priester. Eerst naar Annas en daarna naar Caiaphas. En straks dan zal hij voor de ouderlingen en de overpriesters geleid worden voor de raad. Vers 66 kunnen we dat lezen. En daar zal hij dan veroordeeld worden tot de doodstraf, omdat hij zichzelf de Zoon van God heeft genoemd. Maar voordat dat gebeuren gaat, wordt die lijdensbeker van de Heer Jezus gevuld door één zonde van één van zijn lievelingen. Van één die achter de Heer Jezus aanging en hem volgde. Eén die waarachtig tot God bekeerd was. Eén die met hem avondmaal had gevierd. Namelijk, en dat weten jullie, Petrus. En die beker, die lijdensbeker, die wordt gevuld doordat Petrus zegt, ken hem niet. En nog een keer, ik weet niet waar u het over hebt. Wie is dat eigenlijk? En de derde keer zelfs, zweert hij erbij. Is wat? Nee, nee, het is geen vergissing. Het is niet Judas. Het is Petrus. En ja, dan gebeurt er wat we in onze tekst lezen, dat hij ontwaakt in zijn geweten. En dan gebeurt er twee dingen. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. Nee, dat was niet toevallig. Dat had de Heer Jezus voorspeld. Eer dat de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal hebben verloochend, Petrus. En opeens herinnert Petrus zich die woorden, terwijl de haan kraait nog door de woorden van Petrus heen, dat hij de Heer Jezus niet kent. Maar het tweede, waardoor zijn geweten ontwaakt, dat is onze tekst. Maar de Heere zich omkerende. Zag Petrus aan. En daar willen wij het over hebben, over die blik van Christus. Dat is een profetische blik. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan vanuit zijn profetisch ambt. Op welk moment dat geweest is, dat weten we niet precies. Of de Heere Jezus even zich omkeren vanuit een raam, dat hij zo een blik had op de binnenplaats waar Petrus stond en dat de Heere Jezus hem toen aankeek. Of dat het het moment geweest is dat de Heer Jezus weggevoerd werd van het huis van de hoge priester naar de raadzaal. En dat terwijl hij weggevoerd werd zo langs Petrus heen liep. En dat hij Petrus aankeek. Maar uit het grondwoord wat er gebruikt wordt blijkt heel duidelijk dat hij Petrus heel bewust aankijkt. Het was maar niet zomaar even per ongeluk dat hij zijn hoofd draaide en toevallig Petrus in de ogen keek. Nee, er staat in het grondwoord een woord dat betekent dat hij hem diep doordringend aankeek. En dan staat er niet voor niets natuurlijk de Heere. De Kurios, de Almachtige betekent dat, die dwars door je heen kijkt, die tot op de bodem van je hart kan kijken, de Alwetende. Hij had het gezien, hij had het gehoord, hoe Petrus hem 3 maal verloochent op een verschrikkelijke wijze. Nee, de Heere die was Petrus niet vergeten. Nee, hij had Petrus niet verstoten. Maar hij ziet hem bestraffend en ontdekkend aan met die profetische blik, zoals hij dat ook vanmorgen bij ons allen doet. Beseft u dat? Besef ik dat? Maar dat doet hij met het oog op Petrus vanuit zijn eeuwige verkiezende zondaarsliefde. Zoals je moeder je vroeger misschien wel eens zo aan kon kijken, of nog steeds. En dat je denkt, zei ze maar wat. Zei ze maar wat. Zo die ogen vervuld met tranen. Die ogen die zoveel betekenend spreken. Dat zien van Jezus op mij. Hij wist namelijk wel dat Petrus, luister goed wat ik nu zeg, de Heere Jezus niet met zijn hart verloochent, maar met zijn mond. Hij wist dat de eeuwige liefde Gods in zijn hart woonde. Kan een kind van God toch ver weg zijn? Want die liefde Gods die in het hart is uitgestort, In het uur van de waarachtige bekering, dat is onberouwelijk van Gods kant. En die zal er nooit uitgezondigd kunnen worden. Maar dat hij met zijn mond de Heer Jezus verloochende. Met zijn houding. Met zijn handen, met zijn beweging. Met de manier waarop hij daar stond. Bij dat vuur. Nee, niet met zijn hart. Kijk, en daarom, wat doet dat profetische blik bij Petrus? Die kijkt dwars door hem heen en die raakt zijn hart. En die wekt met die profetische blik dat liefdehart weer op. Die liefde tot zijn meester. Zijn meester heeft gelijk gehad. Toen zijn meester hem met die Simons naam waarschuwde en zei: Simon, Simon. Nee, hij had niet gezegd: Petrus, Petrus, rotsman, rotsman. Maar hem herinnert aan zijn oude naam. Aan zijn oude mens, aan zijn goddeloos, verdoemelijk bestaan. Dat was al ontdekkend. Dat de Heer Jezus op die manier zijn verloochening aankondigde. Dat was al een teken dat hij zijn profetisch ambt uitoefende. In de weg der ontdekking. Simon, Simon. Kijk uit, je zult een speelbal zijn van de Satan. De Satan heeft je zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Om je uit mijn gemeenschap te schudden. Om je helemaal van streek te maken. Om je omhoog te heffen. Om je hoogmoedig te maken. Kijk uit, Simon. En het was dan ook geestelijke hoogmoed. Toen Simon daarop reageerde en zei: al zouden ze u allemaal verloochenen, maar ik niet. Och, wat stond hij toch hoog met zichzelf, geliefde. En wat was hij toch weinig ontdekt aan zijn Simons natuur. Weet u dat dat ook verdieping is in het geestelijke leven? Weet u dat dat ook opwas is in de genadeleven? Dat je dieper ontdekt wordt aan je goddeloos bestaan en dat je tot alles toe in staat bent, ook na ontvangen genade? En dat was niet tot hem doorgedrongen. En daarom kon hij gewoon wel die opperzaal inlopen. En kon hij gewoon daar bij de vijanden van Christus gaan staan. Hij stond immers stevig in zijn schoenen. En misschien zegt u dat ook wel, dat je zegt: nou ja, maar dominee, ik laat me zomaar niet opzij schuiven. Ik sta stevig in mijn schoenen. Ik hou mijn eindje vast, ik hou mijn principe vast. Kijk uit. Voor die hoogmoedige taal. Ja, maar zegt een, maar dominee, ik ken iets van het genadeleven. Ik kan goed vertellen hoe God in mijn leven gekomen is. En hoe de Heere die waarachtige keuze in mijn hart gewerkt heeft. Nou, en dat krijgen ze er toch echt met 10 werelden niet meer uit. Toen heb ik het echt uitgeroepen: u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Kijk uit. Ja, maar zegt iemand, ik heb wel eens iets van een doorbrekend licht mogen ervaren. En toen heb ik met Petrus mogen zeggen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat heeft hij toen bevestigd, zoals hij dat bij Petrus bevestigt. Zalig zijt gij, zoon van Jona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemelen. O ja, O ja? Bent u dan nog nooit door uw bekering heen gezakt? Dan bent u niet diep genoeg ontdekt aan die Simons natuur. Want de keuze, de bekering, de belijdenis en dat vanuit de liefde en dat van harte. Jazeker, dat is het werk van de Heilige Geest. Begrijp me goed. Maar dat is de grond der zaligheid niet. Denk erom, dat bewaart de mens niet voor de zonde. Denk erom, dat zijn de muren niet die u beschermen tegen Satans aanvallen. Simon, Simon, vanuit die profetische blik wordt hij eraan herinnerd. Moest hij daarom zo diep vallen? Moet ik misschien, moet u misschien daarom zo diep vallen? Om daaraan ontdekt te worden? Ja, maar zegt iemand, hij was rein. Want de Heere Jezus die had dat gezegd. Gij zijt rein. Bij de voetwassing. Jazeker, in de toerekening. Voor de volle 100% vanuit de zijde Gods. Maar wat wilt u daar dan mee zeggen? Dat een mens door die reinverklaring daarom beschermd is? Nee. Het was echt niet te veel gezegd toen de Heere Jezus op een gegeven moment tegen hem zei: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die daar mensen zijn. Ja, maar dominee, dat bedoelde de Heer Jezus toch de Satan mee? Nee. U moet het thuis nog maar eens erop nalezen, dat bedoelde de Heer Jezus Petrus mee. Die zich gedroeg als een tegenstander. Dat betekent dat woord immers, Satanas. Kind van God in ons midden. Hoe zou u reageren als iemand dat tegen u zei, als niemand minder dan de mond der waarheid dat tegen u zou zeggen? Ga weg achter mij, Satanas, tegenstander. Dat is dat goddeloze, verdorven bestaan. Kijk, en nu valt Petrus van de top van eer. Nee, niet een eeuwige verwoesting neer, gelukkig niet. Maar hij moet weer opnieuw bekeerd worden. Dat voelt hij. Terwijl de Heer Jezus bezig is met zijn diepe lijdensgang. Terwijl hij die diepe lijdensgang niet verstond. Terwijl hij vol van ongeloof was. Komt hij openbaar als een goddeloos doenwaardig zondaar. Door die profetische blik. Er is geen blik ontdekkender dan de blik van Jezus. Maar daar houdt het onderwijs van zijn profetisch ambt natuurlijk niet bij op. Want als dat profetisch ambt in uw leven toegepast wordt, in de weg der ontdekking, dan gaat hij juist plaats maken voor de noodzakelijkheid van zijn priesterlijke bediening. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dat er staat, maar de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Een priesterlijke blik. Jawel. Er staat de Heere, de Kurios. En dan lees ik u zondag 13 voor, vraag en antwoord 34. Daar staat, waarom noemt gij hem onze Heer? En dan zegt onze Heidelberger catechismus, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud en zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo zich tot een eigendom heeft gemaakt. Kijk, en daar was nou Christus mee bezig. Terwijl hij zich omkeert en Petrus aanziet. Och, wat is hij toch lief. Die borg, die middelaar. Wat klopt zijn priesterhart toch van eeuwige, trouwe zondaarsliefde. Vol van ontferming en vol van mededogen over zijn kind Petrus. Matthew Henry voert de Heer Jezus sprekende in zijn verklaring. Alsof de Heer Jezus zegt, arme Petrus. Zit hier een Petrus in ons midden? Die niet boven Petrus kan staan en niet boven Petrus uitgegroeid is. Arme Petrus, hoe zwak is je hart. Hoe ben je nu gevallen? En hoe zou je toch nu verloren zijn gegaan? Indien ik. En dat komt er bij hem ook in de herinnering niet gezegd heb. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. Dat had Christus ook gezegd in die voorzegging. Vanuit zijn profetisch ambt had hij gewezen op zijn priesterlijke bediening. En als vrucht van die priesterlijke bediening bidt hij dat. Nee. Dat die beproeving maar aan hem voorbij moet gaan. Nee, dat heeft hij niet gebeden. Hij heeft niet gebeden. Vader, geef toch dat Petrus niet naar die opperzaal zal gaan. Geef toch dat Petrus niet door de Satan gezift zal worden. Nee, hij wist dat dat gebeuren zou. Onder de toelating van God gebeuren er soms dingen in het leven van een kind van God dat je achteraf moet zeggen, hoe is het toch mogelijk geweest? Maar dat is gebeurd opdat u moed zou scheppen uit de behoudenis van Petrus. Maar waar hij dan wel voor gebeden heeft, dat is dat dierbare, zielzaligende geloof. Dat de Heilige Geest gewerkt heeft in het hart van Petrus. Opdat uw geloof niet ophouden. Petrus die had zichzelf overschat. Wat is dat toch een strik van al Gods kinderen. Maar opdat uw geloof niet ophouden, dat betekent eigenlijk ook dat hij niet in de wanhoop terecht zal komen. Opdat Petrus op dat moment niet zou geloven, en nu is het een afgelopen zaak met mij. Maar dat hij direct door die blik gevoelde dat het geloof, dat kostelijke geloof, in de beoefening komt. Want het gaat als over het randje, nietwaar? En wat is het dan een wonder, geliefden, dat dat geloof in de beoefening komt door die dierbare priesterlijke blik. Want wat doet het geloof? Het geloof mag door genade buiten zichzelf blikken. En dat mag Petrus hier zien. Hij mag ook iets anders zien dan alleen maar een bestraffende en een ontdekkende blik. Maar hij mag hier ook die eeuwige liefde Gods in die blik zien. Daar staat een getrouwe zaligmaker. Die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Daar staat iemand met een kloppend priesterhart. En nu beleeft hij het. Wat hij toen als toezegging meekreeg. Daar zit onderscheid in. Dat moet je voor jezelf ook onderscheiden. Als de Heere komt te spreken in het zielenleven. En hij geeft je een belofte mee. Dan is die belofte op zichzelf genomen natuurlijk een grote zaak. Maar die belofte moet werkelijkheid voor je gaan worden. En dat had Petrus zich niet gerealiseerd. Wat een grote woorden had hij meegekregen. Simon, Simon, de Satan zal je zeer begeerd hebben om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Nou, dat was een hele zaak hoor, om zo'n belofte te krijgen. Dan kun je dat vertellen. Nou, maar ik heb toch echt wel die woorden gekregen dat hij voor mij zal bidden. Maar dat moet een zaak, dat moet een werkelijkheid voor je gaan worden. En dat wordt een werkelijkheid in de aanvechting. In de crisis van je leven. Dat zien we hier bij Petrus. Want nu gaan die woorden daadwerkelijk voor hem leven. Dat is een vrucht van zijn profetische bediening. Dat die woorden voor hem zaken gaan worden. Dat die woorden voor hem eigenlijk als een plank zijn in de golven van de storm waar hij terecht gekomen is. Dat hij zich daaraan vast mag klampen door het geloof. Dat de Heere toch ook dat tegen hem gezegd heeft. Maar ik zal voor je bidden. Nee, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En de oud-testamentische Israëliet begreep dat de voorbeden van de hoge priester van wezenlijke betekenis was. En de oud-testamentische gelovige was opgevoed bij de gedachte dat die hoge priester dat alleen maar kon doen, pleitend op dat verzoenend bloed. En toen heeft Petrus enigszins mogen verstaan, geliefden, waar zijn lieve meester nou mee bezig was. Dat zijn lieve meester bezig was om zich leeg te bloeden voor Petrus. Om de grond der zaligheid voor hem te verwerven. En wat is dat toch een verdieping in het geestelijke leven. Wanneer je afgebracht wordt om te steunen op wat je beleefd hebt. Dat je je houvast hebt aan je bekering, aan je keuze, aan je belijdenis. En dat je wel eens een zicht op hem hebt gekregen. En dat je dat kunt vertellen. Maar wat is het profijtelijk wanneer je daar doorheen zakt. En dat je tot inzicht komt dat daarmee niet aan het recht van God voldaan kan worden. Maar dat alleen aan het recht voldaan kan worden door dat dierbare verzoenende bloed van Christus. En hij wordt dieper ingeleid in dat heilgeheim om dat te mogen verstaan. Want wij lezen immers dat zij dat niet verstonden. Die aankondiging van zijn lijden en sterven, de noodzakelijkheid daarvan, niet verstonden. Maar toen. En dat gaat dan ook gaandeweg open hoor. Niet de tranen die ik plein. Nee heren, dat is zo. Niet de bekering die ik kan vertellen. Nee heren, dat is zo. Een arm, doemwaardige zondaar die alleen maar kan hopen door het ware geloof. Op dat dierbare bloed van Christus en op zijn voorbeden. Maar dan is dat instrument wel ontzettend belangrijk. Want dan gaat die priester die gaat bidden. Ik bid, Heere. Bewaar hem. Heere, sterk dat geloof. O, wat is dat zwak. De Heer Jezus bidt voor dat geloof. Om dat geloof te versterken. Wat is het ongeloof op dat moment sterk. Geef hem toch het geloof in de beoefening om te kunnen strijden tegen dat ongeloof. Geef toch dat volhardende geloof dat hij nu niet in de wanhoop terechtkomt. Heere, zo bidt Christus voor iedere gelovige geliefden. Want als er een volk op aarde is die weten wat ongeloof is, dan is dat Gods volk. Als er een volk op aarde is die weten wat klein geloof is, dan is dat het volk van God. Als er een volk is op aarde die weten wat het is om zelf dat geloof niet in de beoefening kunnen brengen. Hoe terecht het ook is dat het appel des geloofs verkondigd moet worden. Dat er gezegd moet worden tegen een Jair is geloof alleen. Maar dat is juist de worsteling dat ze zeggen, ach Heer, ik kan niet geloven. Ik durf niet te geloven. Kom een ongelovigheid toch te hulp. Och Heer, ik zit zo vol ongeloof. Heer, ik ben niet opgewassen tegen de kracht van mijn verdorven bestaan. Heer, schenk me geloof. Geef dat geloof toch in de beoefening, Heer. O, geef me toch een houvast aan u en aan uw woord. En dat kan alleen maar ziende op de Heer Jezus, terwijl hij eerst op u ziet. Hoe ziet u dat aangevochten en bestreden ziel in ons midden? Ziet u dat hij in de verkondiging van het evangelie naar u kijkt? En dan zegt Calvijn, zo kostelijk geliefden, dat in die blik van Christus de verborgen kracht des Heiligen Geestes is, die diep doordringt tot het hart van Petrus, zodat die verborgen kracht ervaren wordt als een vrucht van zijn priesterlijk medelijden. O, en dat is toch het kostelijke onderscheid met een Judas. En dat Petrus hier bewaard wordt voor de wanhoop. En dat hij de kracht van die goddelijke, verkiezende, trouwe liefde mag ervaren. Hij voelt dat de Heere voor hem bidt, dat de Heere aan hem denkt, dat de Heere hem vasthoudt te midden van deze crisis, te midden van deze diepe val. Dat de Heer hem niet naar de hel laat zinken. Dat beleeft hij. O, wat is dat toch een kostelijke zaak, geliefden. Dan kan een ziel niet anders zeggen dan halleluja. Loof de Heer, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldadigheden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die uw krankheden kent en geneest. Uw geestelijke krankheden kent en geneest. O, er is balsem in Gilead. Ik gevoel dat mijn zielenwond balsem ontvangt. Uit het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. O, zijn liefde, zijn weldaden toevloeien uit hem. En dat hij mijn heelmeester is. En dat hij dat geloof versterkt met kracht in mijn ziel. Want wat doet dat geloof, geliefde gemeente? Dat geloof, dat vlucht. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Als een vrucht van zijn koninklijke blik. En de Heer, de Kurios staat. Dat is een naam dat past bij zijn koninklijke ambt. Die de zijne gekocht heeft tot zijn eigendom. als slaaf verkocht heeft en gemaakt tot een onderdaan van deze koning. En nu openbaart zich de vrucht uit zijn koninklijke bediening. Want hoe openbaart hij die vrucht zich, jongens en meisjes? Wat doet Petrus? Nee, hij blijft daar niet staan. Hij kan het daar niet meer uithouden. Hij vlucht weg. Weg van de plaats des onheils. Weg van de plaats van de verloochening. Weg van dat plaatsje waar een treurig schouwspel zich had afgespeeld, dat hij zijn lieve meester verloochend had. Hij kan het er niet meer uithouden. Hij vlucht het huis uit. En misschien ook wel de stad uit. Weg hier vandaan. Kijk, en dat is nou een kenmerk van de waarachtige bekering. Door de blik van Jezus. Door zijn koninklijke kracht. Toegepast aan het hart. Kun je niet meer bij de plaats van de zonde blijven. En zo is het ook bij Petrus. Hij vlucht. Hij moet hier vandaan. En die koninklijke blik die stelde hem daartoe in staat. Want dat kan een mens van zichzelf niet. Misschien is er wel een in ons midden die dat probeert. Die zegt, ja, ik probeer me echt te bekeren. Ik voel dat de eis van de bekering terecht is. Ik probeer echt te breken met de zonde. Ik probeer er echt bij vandaan te lopen, dominee. Maar ik neem de zonde mee in mijn hart. Ik heb al het een en ander weggedaan. Mijn cd's, mijn dvd's heb ik de deur uit gedaan. En ik heb gebroken met bepaalde vrienden. Maar ik kan er maar niet bij vandaan vluchten. Want ik neem het overal mee. Zelfs tot in mijn dromen toe. Nou, dat kun je ook niet. En daarom ga je je dodelijke onmacht en goede ook inleven. En ga je daar amen op zeggen. Als onze catechismus vraagt van, ja, maar is dan de mens al zo verdorven? Dat hij geneigd is tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Ja, tenzij dat wij wederom geboren worden. En dat is een doorgaande ontdekking in het leven van Gods kinderen. Dat zij elke keer weer als vrucht van zijn koninklijke bediening die bekerende genade nodig hebben. Maar daarentegen, als die vrucht dan ook uitgestort wordt in ons hart, geliefde gemeente, dan gebeurt het. Dat is wel zo'n wonder. Dat je zegt, wat gebeurt er toch? Dat die banden breken. Dat de heerschappij ontnomen wordt. Dat de Satan los moet laten. Want dat had de Satan immers een groot aandeel in. Die Petrus aan het ziften was. Als de tarwe. En dat lag nou ook verklaard in die belofte. Die de Heer Jezus meegegeven had in Lucas 22 vers 32. Want de Heer Jezus die had toch bij die belofte, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, eraan toegevoegd, maar als gij eens bekeerd zult zijn. Ja, maar dat was hij toch al. Ja en nee. Hij had de eerste bekering meegemaakt, maar hij moest weer opnieuw bekeerd worden. Er zijn van die momenten in het leven van Gods kinderen dat zij voor een waarneming weer helemaal bij af zijn. En onbekeerd zijn in hun waarneming voor God. En dat ze zeggen, Heere, bekeer me alstublieft, bekeer me toch. Als gij eens bekeerd zult zijn. Dat ziet ook op die dagelijkse bekeering. Kijk, en dat lag in die belofte verklaard. En daarom zie je ook dat je die ambten niet van elkaar los kunt koppelen. Wanneer de Heere Jezus zijn koninklijk ambt uitoefent, dan doet hij dat profetisch. Dan doet hij dat priesterlijk. Dat kun je niet los van elkaar koppelen. De Heere Jezus die had vanuit zijn profetisch ambt mogen voorspellen. Petrus, je zult weer bekeerd worden hoor. Als gij eens bekeerd zult zijn. En onthoud dat goed. De bekering is nooit privé. Want hij voegt er immers aan toe. Zo versterk uw broeders. Wanneer God dat geeft. Vanuit de koninklijke bediening van de Heere Jezus Christus. Dan doet God dat met het oog op anderen. Opdat anderen moed zouden scheppen uit mijn behoudenis. En daarom iemand die echt bekeerd is, die is gunnend. Die gunt het een ander ook zo. Die gaat naast een ander zitten. Of onder een ander misschien wel. En die zegt, man luister nou eens. Daar zal ik je eens vertellen wie ik ben. Want het staat in alle vier evangelisten, die verloochening van Petrus. Dat heeft Petrus niet mogen verzwijgen. En in het Marcus evangelie kunt u lezen dat Petrus daar zelf verslag van doet. Want Marcus die tekent het evangelie aan uit de mond van Petrus. U leest het thuis er nog maar eens op na. Je wordt zo eerlijk gemaakt. Niet alleen tegenover God, maar ook tegenover de mensen. Nee, nee, begrijp me goed. U hoeft echt niet tot in de details precies te vertellen wat uw verleden is en wat u allemaal uitgespookt hebt. Dat hoeft niet. Maar als het tot nut is, als je soms iemand tegenkomt die in eenzelfde zonde gevallen is, dan zeg je maar, kijk, hier zit er ook zo eentje maar. Ja, maar dominee, dan kom ik voor de dag. Nou en. Als je maar mag wijzen op die genade. Die genade van die voorbeden. En die genade van de waarachtige bekering. Dan zal God je wel beschermen hoor. Ach, daar kan natuurlijk een ander best misbruik van maken. Dat weet ik ook wel. Maar als je toch onder de beschermende en de bewarende hand van deze middelaar staat. Vanuit zijn drievoudig ambt. Toen heeft hij mooi zingen. Want kwamen haast. Des vogelvangers net. De loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los. En wij zijn vrij geraakt. De Heere is ons tot hulp. Op zijn gebed, er staat in de berijming, op mijn gebed, op ons gebed. Maar ik zou zeggen op zijn gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. O, die koninklijke blik. Die maakt bereid, geliefden. Om de Heer opnieuw weer te volgen. Vanuit de ootmoed. Jazeker. Dat je zegt, de Heer, zou u mij nog willen hebben? Zou u mij nog willen gebruiken? Zoals Petrus dat moest ervaren aan het meer van Tiberias. Maar wat is het dan toch een onuitsprekelijk wonder, geliefden. Als je mag ervaren dat de Heer je als het ware weer herbevestigt. En je plaatst in het ambt aller gelovigen of in dat bijzondere ambt. En dat de Heere nou zo'n iemand, juist zo'n iemand kan gebruiken. Zoals we dat gaan zingen met Psalm 51. Opdat ik de zondaar zou mogen leren. En dat de zondaar zich tot u zou bekeren. Amen.